Gemeente, namens de kerkraad heet ik u en iedereen die meeluistert via kerktelefoon of internet hartelijk welkom in deze dienst vanuit de Maranaatkerk. In deze dienst zal voorgaan dominee W. Meijer te Tolen. De schriftlezing kunt u vinden in Ezechiël 9. Voor de verkondiging zullen er twee collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor het wijkwerk en de tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Bij de uitgangen is er een inzameling voor de herinrichting van de zalen. U vindt hier ook de zendingsbussen waarvan de opbrengst ten goede komt aan het project in Kenia. Bij Gerard en Magdalene Nijenhuis is op 28 augustus een dochtertje geboren. Haar naam is Anjali. Mevrouw van der Waal van de Hovendaal is opgenomen in het Dicasia ziekenhuis. Mevrouw Pol moet deze week een heupoperatie ondergaan in het Maastad ziekenhuis. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten we deze dienst voort met het zingen uit Psalm 53 en daarvan de versen 1 en 2. De trotse dwaas zegt in zijn boze gemoed, daar is geen God. En God die het recht met kracht verdedigt, sloeg van zijn hemelstroom zijn ogen naar beneden. Psalm 53, het eerste en het tweede vers.
Thank you.
zingen we naar de geloofsbelijdenis uit Psalm 96 en daarvan vers 3. Al de afgoden zijn slechts ijdelheden, maar God die van ons wordt beleden is het die de hemelen heeft gesticht. Psalm 96 vers 3. Doen wij nu met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, wij openen Gods woord vanmiddag in de profetie van Ezechiël, hoofdstuk 9. Ezechiël 9, waarin voor de derde maal de Heere Ezechiël ontmoet en bezig dit Bijbelboek door te preken. En hij hier een gezicht krijgt in Babel, in dat gezicht wordt hij meegenomen in Jeruzalem. Ezechiël 9, daar lezen wij Gods woord als volgt. Daarna riep hij, de Heere ten aanhoren van mij met luide stem, kom naar voren, u die de stad gaat straffen, ieder met zijn verdelgingswapen in zijn hand. En zie, zes mannen kwamen vanuit de richting van de bovenpoort die naar het noorden gekeerd is, ieder met zijn vernietigingswapen in zijn hand. Eén man in hun midden was gekleed in linnen met een schrijverskoker aan zijn middel. Toen kwamen zij binnen en gingen naast het koperen altaar staan. De heerlijkheid van de God van Israël verhief zich van boven de cherub waarop hij rustte naar de drempel van het huis en hij riep naar de man die in linnen gekleed was die de schrijverskoker aan zijn middel had. En de Heere zeide tot hem, trek midden door de stad, midden door Jeruzalem en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden. Tegen die andere mannen zei hij ten aanhoren van mij, trek achter hem aan door de stad en dood. Ontzie niemand en heb geen medelijden. Dood ouderen, jonge mannen en meisjes, kleine kinderen en vrouwen om hen te gronden te richten. Raak echter niemand aan op wie het merkteken is. Begin vanuit mijn heiligdom. Toen begonnen zij bij de oudere mannen die zich voor het huis bevonden. Hij zei tegen hen, verontreinig het huis, vul de voorhoven met gesneuvelden, ga naar buiten. Toen gingen zij naar buiten en zij sloegen toe in de stad. En het gebeurde terwijl zij toesloegen dat ik alleen achterbleef. Toen wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde en riep: Ach, Heere, Heere, gaat u heel het overblijfsel van Israël te gronden richten door uw grimmigheid over Jeruzalem uit te storten? Toen zei hij tegen mij: De ongerechtigheid van het huis van Israël en van Juda is buitengewoon groot. Het land is vol bloed en de stad vol buiging van het recht, want ze zeggen: De Heere heeft het land verlaten en de Heere ziet het niet. Daarom zal ik ook niemand ontzien en ik zal geen medelijden hebben. Ik zal hun weg op hun eigen hoofd doen neerkomen. En zie, de man die in linnen gekleed was, aan wiens middel de schrijverskoker hing, kwam verslag uitbrengen en zei: Ik heb gedaan zoals u mij geboden had. Tot zover de lezing uit het woord. Laten wij samen de Heer bidden om zijn zegen hierover. Heere God van hemel en aarde, aan u is het woord. En uit u komt het voort. In die gestalte, met dat vertrouwen, mogen we ons dan ook onder dat woord stellen. Heeft u ons samengeroepen rondom uw getuigenis, hier in uw huis of waar wij ook mee luisteren. U bent het die nog steeds een sprekende God wil zijn. En dat terwijl wij zo anders verdiend hebben en het ook heel anders dus had gekund. Heere God, wij bidden u, laat dan ook dit woord zo open gaan dat wij er versteld van staan. Dat u nog steeds wil spreken. Dat u nog steeds met ons van doen wil hebben. Dat het alleen maar genade is. En dat het nodig is dat u ons verlost van al onze afgodendienst, van al onze zonde en schuld voor u. En steeds weer opnieuw laten zien, Heere God, wie wij zijn voor u en wie u wilt zijn voor ons in het licht van het kruis. Laat dat dan ook weer opkomen vanuit deze schriften, o Heilige Geest, zoals u het zelf ook beloofd hebt, dat u het uit het zijne de Zoon zal nemen en het ons verkondigen. Laat zo dan ook vanmiddag die verkondiging het weer zijn. Dan kunnen we er niet onderuit. Dan zal het ook vrucht voortbrengen. Dan zal het ook zijn tot eer van u. Heere God, wij bidden u, leer ons stil te zijn voor uw stem. We worden zo gemakkelijk weggehaald bij wat u te zeggen heeft, ook in een eredienst als deze. En de duivel is erop uit om van alles en nog wat in te fluisteren, zodat we maar niet horen wat u zegt. Heere, ban hem uit en omring ons met uw goedheid, van uw goede engelenscharen. Dat we met een Ezechiël het wonder van uw genade mogen zien, te midden van alle oordelen die u uitgiet over deze aarde en met name die er zullen komen, het oordeel op uw dag. Zo wilt u ons voorbereiden, juist ook op die dag. En zo mag het ook in deze gemeente zijn, deze week van voorbereiding, als wij uitzien om te vieren totdat u komt. En u komt. Zeker weten. We hebben het net nog beleden. Om te oordelen. Heere, het is enkel mogelijk om door dat oordeel heen te komen als u ons leven getekend hebt door het bloed van het lam. Wil zo dat bloed van de verzoening dan ook weer door de prediking van uw woord als bediening van de verzoening laten druppen op een ieder van ons alstublieft. En dat we niet zonder u door het leven gaan, maar enkel achter u aan, ziende op u, Heer Jezus Christus, als het lam, staande als geslacht. Volkomen lam ook nog eens. Heer, wat een goedheid. Dat u mensen zoals wij, mensen, kinderen, Adams kinderen, in die schaduw van u wil laten schuilen. Heere God, hef zo onze harten en hoofden omhoog. En laat deze dienst van u een eredienst zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot opbouw van uw gemeente en daardoorheen tot grootmaking van uw grote naam, die heerlijk is en heilig. Wil zo uw werk voortzetten over het rond van de aarde. Ook daar waar vervolging is, onder uw volk Israël, de landen om haar heen waar zoveel onrust is, nog steeds. Ook dichtbij in ons eigen land, in alle afval en verval, verdwaaldheid. O Heere God, breng terug en bouw uw kerk, waar wij de kerk zo gemakkelijk afbreken. Maar doe het, niet door kracht, ook niet door geweld, maar door uw geest. Laat zo onze gang en treden vastgemaakt worden, o Heilige Geest, door het woord dat u recht snijdt in al de waarheid. Die waarheid waarvan u, Heer Jezus, gezegd hebt: ik ben die waarheid. Heere, leer ons zo onszelf te verloochenen, een streep door ons ik te zetten, door het geloof en u te volgen, naar een heerlijke toekomst. Om u zelfs wil, uit genade. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. En zingen wij ter inleiding op de preek uit Psalm 96 en daarvan vers 5 en 7. Geef de eer aan het eeuwig opperwezen en zegt om de heidenen te verlichten: de Heer regeert die de aarde wou stichten. Psalm 96 vers 5 en 7. Gemeente, de kerntekst vindt u in Ezechiël 9, daarvan de versen 4 en 5, waar de Heere aan twee soorten mensen, mannen, opdracht geeft om de stad door te gaan op tweeërlei wijze. En de Heere zeide tegen hem, de ene: trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden. Maar tegen die andere mannen zei hij ten aanhoren van mij: trek achter hem aan door de stad en dood, ontzie niemand en heb geen medelijden. Tot zover de kerntekst. We zien hier visioen van Ezechiël, wat begint aan het begin van hoofdstuk 8 in Babel. En in de preek zal ik u daarom ook allereerst door hoofdstuk 8 meenemen, wat Ezechiël daar te zien krijgt. Dan verstaan we ook waarom hoofdstuk 9 er zo achteraan komt. Gemeente, bestaat God wel? Of houden we elkaar voor de gek in de kerk? Bestaat God wel? En als hij bestaat, waar is hij dan? En wat merk ik dan nog van hem tegenwoordig? In Nederland, in de kerk, in mijn leven. En als ik al iets van hem merk, wat moet ik daar dan nog van denken? In Jeruzalem merken ze eigenlijk niets meer van hem. Zo is de gangbare gedachte. Jeruzalem, ja, vreemd genoeg in Ezechiël 9. Ezechiël zit immers in de ballingschap in Babel. Maar hier zijn wij midden in Gods stad, tenminste. Is het nog wel Gods stad? De stadsgenoten hebben daar zo hun gedachten bij. Gods hand heeft Ezechiël letterlijk bij de haren gegrepen, staat er in hoofdstuk 8, vers 3. En Gods geest bracht hem in een gezicht, een visioen van God, terwijl zijn huis vol zit met visite. De oudsten van de ballingen uit Juda zijn bij hem op bezoek. En dan raakt die priesterzoon Ezechiël in vervoering. Hij moet mee, want als de Heere je bij de haren grijpt, dan moet je wel. Dan kun je niet anders. Maar wat hij dan te zien krijgt en te horen krijgt, nota bene in zijn thuisland, in de stad Gods. Nou ja, stad Gods. De profeet wordt de noordpoort binnengeleid, naar het voorhof van de tempel. En in die poort krijgt Ezechiël gelijk al iets te zien om van te schrikken, als rechtgeaarde priester die zich wenst te houden aan het woord van God. Nou, als je zo leeft, als Ezechiël wenst te leven, dan zou je hier kunnen denken in de poort, even niet kijken. Hoe durft iemand dit hier neer te zetten? Een afgodsbeeld. Waarbij gelijk geschreven staat in het slot van vers 3 in hoofdstuk 8... dat zij tot ijver, tot goddelijke jaloersheid opwekt. Alleen dit beeld al. Het is genoeg om de Heere straks te laten roepen... veroordelend te laten roepen, zoals in onze tekst. Ga door, trek door het midden van de stad. Maar Ezechiël mag zijn ogen niet sluiten. De Heere God zegt juist, mensenkind, open die ogen. Kijk eens goed. En zie het in alle heftigheid onder ogen. Dit is nu de huidige werkelijkheid. Nog even. Want als ik, de Heere, de Heerlijke... dit moet aanzien, dan duurt het niet lang meer. Maar dit afgodsbeeld, mogelijk eens door koning Manasse er al neergezet, en een altaar er ook nog bij, dit is niet het enige. Daarin die deurpoort van het voorhof, daar ziet Ezechiël nog iets, vers 7. Toen zag ik en ziet... Een gat in de muur, een holte. En hij moet het met zijn hand nog verder uitgraven en dan vindt hij daar een deur. Gaat er doorheen, Ezechiël. En dan, achter die deur, een ruimte met allerlei afbeeldingen op de muur geschilderd. Wandschilderingen van kruipende dieren en andere beesten. Afgoden zoals men in die tijd in Egypte aanbad. En wat gebeurt hier? 70 oudsten, Joodse oudsten, een vol getal. Zij zijn hier. En ze brengen nota bene hier reukoffers. En dat in Gods heilige tempel? Is het vreemd dat de Heere God straks roept, trek door het midden van de stad? En dood? En spaart niemand? De Heere God geeft trouwens ook gelijk uitleg bij dit gezicht in vers 12. Gods geest laat het niet zomaar zien. Nee, dit is wat er onder de oudsten gedacht wordt, nota bene. Wat dan? Wel, wat we ook in hoofdstuk 9 al lazen. De Heere heeft het land verlaten. En de Heere ziet ons niet. En als dat zo is, dan kun je toch rustig in je gang gaan? Nee, als oudsten nog niet openlijk, natuurlijk. Niet iedereen hoeft het immers te zien. Wat we allemaal voor afgoden, verslavingen erop nahouden. Maar God? Wat God? Waar is God dan nog? Zou God nog iets met Nederland van doen willen hebben? Waar is dat dan nog aan te merken? Ik merk er niets meer van zo langzamerhand. Dus. De Heer is er toch niet meer. Daarom. Hij ziet ons dan ook niet meer. En dan kun je toch doen en laten waar je zelf zin in hebt. Zelfs in een huis van God. En de Heer gruwt ervan. Het is niet het enige, er is nog meer te zien. Het zijn niet alleen maar de mannen onder het volk van Juda namelijk, maar ook de vrouwen doen mee in vers 14. Tammuz, de god van de regen, vruchtbaarheid voor het land, hij wordt daar beweend. Het is immers een droogteperiode, als Ezechiël dit gezicht ziet, is het namelijk half juli. Heb je het goed gezien, Ezechiël, wat hier gebeurt? Sluit je ogen er niet voor, kijk eens goed. Maar dit is nog geen eens alles. Er is nog meer te zien. In de voorhof zijn er ook nog mensen. Nee, dus niet meer in een verborgen plaats zoals die oudste. Ook niet in de poort waar het afgodsbeeld staat. Op de rand van tempel en samenleving zou je kunnen zeggen. Maar in het voorhof. 25 man buigen zich voor de zon. Juist op deze plaats waar de plaats is waar Gods priesters voor het altaar boete moeten doen. Buigen voor de Here. Daar worden deze andere buigingen gemaakt. Heb je het goed gezien, Ezechiël? Dit is eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg. Zo besluit hoofdstuk 8, vers 17. Dit gebeurt namelijk niet alleen in de tempel en ook niet alleen maar in de stad Jeruzalem, maar in het hele land om van te eisen. Ze gebruiken zelfs wijnranken in hun rituelen. Daar verwacht men levenskracht van, zoals in een ander land, Perzië, men gewoon was. En God? Wat God? Is God er dan nog? Wat merk ik dan nog van hem? Eigenlijk niets. Laat je daarom niet van je menselijke wijs afbrengen. Hij is er gewoon niet meer. En dan ziet hij ons ook niet meer. Dus. Maar daarom, zo eindigt hoofdstuk 8, vers 18. Gemeente, wanneer wij hoofdstuk 9 zien wat de Heere daar zegt, wat hij daar roept, dan is daar totaal geen sprake van willekeur. Zoals sommige mensen wel eens over God durven denken of zelfs zeggen. Alsof de Heere God maar doet waar hij zin in heeft, zonder reden in zichzelf of buiten zichzelf. Het zij oordelend, het zij in barmhartigheid. Nee, zo is het niet. Daarom horen wij Gods stem roepen in hoofdstuk 9. De Heere God heeft alle reden om te roepen tot die 6 verdervers. Trek door, door de stad en dood. En ontzie niemand. Gemeente, wat een gezicht van God krijgt Ezechiël hier te zien. Als priesterzoon, dat was hij. En ondertussen ook al als geroepen profeet. Hij had er al wel van gehoord. Maar nu krijgt hij het ook naar zijn overduidelijk te zien. De afgoderij onder zijn volksgenoten. Gods geest laat hem gezichten Gods zien. En als je dit ziet, voor de Heer is er een cruciaal punt bereikt. Het wordt tijd voor de verderver. Het wordt tijd voor het oordeel. De maat van Gods geduld raakt kennelijk een keer vol, gemeente. Dan houden wij wellicht misschien wel een beetje te weinig rekening mee. En we leven maar door. Want het leven houdt ons immers constant bezig. Wat een drukte. En wat een scala van afgoden tegenwoordig. Ze vragen onze constante aandacht. Nee, het aanbidden van de zon en de maan, daar zijn we een beetje vanaf, alhoewel. Je zou ze tegenwoordig de kost moeten geven. In allerlei modernere vormen. Maar anders hebben we nog wel wat andere zaken die onze aandacht vragen. Via bepaalde schermen bijvoorbeeld, in huis of in je binnenzak. En God? God? Is hij er dan ook nog? Of heeft hij ons land ondertussen ook al verlaten? Als dat zo is, dan ziet hij ons toch niet. Dus, voor de vorm, natuurlijk. We gaan ook nog naar een huis van God. We zijn nog in de kerk. En dat proberen we vol te houden. Want ergens in ons geweten klinkt er wellicht nog zoiets van, stel je voor dat God er nog wel is. En dat hij toch wel bestaat. En toch wel mijn leven ziet. Dan kunnen we misschien nog wat goed maken. En zo berekenen we onze kans op behoud. Ja, ik kom ze tenminste wel tegen in de praktijk van het gemeentewerk die zo redeneren, letterlijk. En ondertussen, alle kansberekeningen ten spijt, het zou zomaar eens Gods tijd kunnen zijn. De tijd dat hij gaat roepen tot de verderfengel. Trek door. Trek door. En dan zal die verderfengel onze deur voorbij gaan? Of? Ja, maar daar moet je toch niet aan denken. Nou, hoe zit het dan met onze afgoden? Of dachten we die niet meer te hebben? Als ik even terugdenk aan de uren catechese die ik de jaren door gehad heb, en die nou ook regelmatig hierover gingen. Het was niet zo moeilijk om voor de jongeren om een heel bord vol te krijgen met allerlei afgoden tegenwoordig. Zaken die ons hele denken en wezen in beslag willen nemen. En ons zodoende van God en zijn dienst willen wegtrekken. Soorten van verslavingen. Wat de wereld niet te koop aanbiedt aan technische snufjes. Verkeerde vrienden. Games. Op filmgebied. Op occult terrein. Of muziek. Een paar weken geleden in onze vakantie stond ik toch weer even verbaasd, ook al weet je wel dat het gebeurt. Groepje kinderen op straat, een ventje van een jaar of 12, 13 in het midden, voor de rest wat jongere kinderen eromheen en in alle aandacht voor een mp3-speler. En we hoefden niet te raden welke muziek eruit kwam, het klonk niet erg hemels. Maar ik moest wel even goed kijken, want die kinderen hadden de dag ervoor nog bij mij in de kerk gezeten. Op ons vakantieadres. En dat ventje vroeg aan die andere kinderen, ken je deze dan niet? Man, dat is die wereldberoemde rapper, die en die. Die moet je toch wel kennen. Ja. Wereldberoemde rappers moet je wel kennen tegenwoordig als kind van 8 of 9. Anders is dat kennelijk een gebrek in je opvoeding. Of kent onze opvoeding nog iets grotere gebreken? Zijn we drukker bezet met al die wereldse geluiden die we tegenwoordig zo gemakkelijk kunnen ontvangen dan met God? Voorwaar, heb je zomaar een hedendaagse afgod. En God? Wat God? En tijd voor godsdienst? Wat voor dienst? Is God er dan nog? Wat merk ik dan nog van hem? We hebben wel andere soorten helden tegenwoordig. Ons favoriete lijstje van Internet Explorer staat ermee vol. Of anders behangen we onze slaapkamer er wel mee. Want als je die bekendheden van anno 2011 niet hebt, dan loop je toch gruwelijk achter. En ondertussen, wie hoor je nog getuigen van die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden? Daar is dus geen vrijblijvendheid aan. En toch, wereldberoemd is die naam, onder de hemel gegeven namelijk, in de wereld gekomen. Maar wie hoor je daar nog over? Wie is daar nou nog vol van ons? Zodat de mond ervan overloopt. Jezus Christus, is die er dan ook nog? Ja, je hoort zijn naam wel eens klinken op straat, wat dat betreft wereldberoemd als vloek. En ondertussen, Gods tijdmaat loopt maar voller en voller. Ezekiel, er is werk aan de winkel voor de opzieners van de stad. Hoofdstuk 8 eindigt met luid roepen van mensen, maar Gods stem klinkt hen, lijkt hen in hoofdstuk 9 vers 1 te overtreffen. Er is geen terugweg meer. Gods maat van geduld raakt kennelijk vol. Ook al kunnen wij denken dat God er niet is en daarom ons ook niet ziet in ons doen en laten, in ons denken en spreken, verborgen of openbaar, in al ons ongeloofspraktijk. De Heere God is er wel degelijk en Hij ziet ons ook. Ja, God ziet ons ook. Hoe doet het in de gaten? Morgen? Overmorgen? Gisteren? Vandaag? God ziet ons. Door en door. Wat gebeurt er nou? Worden we daar onrustig van als we dat bedenken? En ons leven overzien? De Heere God doorziet het. Dan is dat kennelijk nodig. Maar laat het wel een heilige onrust wezen die ons uitdrijft naar die enige rust die de Heere zelf gegeven heeft in zijn Zoon. De Heere God is wel degelijk, gemeente. En Hij ziet ons ook. En dat mag tot troost zijn. Dat is het leven van het geloof tot troost. En dat is dus het grote verschil met een leven in ongeloofspraktijk. Is Christus onze tegenstander, onze rechter alleen, of onze zaligmaker? Daar zit een wereld van verschil in. Een wereld van verschil die hier zichtbaar gemaakt gaat worden door God zelf. Daar heeft Hij zo zijn methoden voor in onze tekst. Trek door het midden van de stad. Het is tijd om die afgodendienaars om te brengen. In heilige toorn spreekt de Heere. 6 mannen worden erop uitgestuurd. Maar wacht even. Er is ook nog een 7e man. En ik zal mij een overblijfsel laten. Een rest. Het is geen opvallende groep hier, zo blijkt. Nee, deze mensen in Jeruzalem kun je beter omschrijven als de stillen in de landen. Geen machtsvertoon. Geen soort christenen met de borst vooruit. Nee. Onopvallend. Zo voor het oog onzichtbaar zelfs. Maar toch. Het zijn mensen die weten wat het is om te leven in de gemeenschap met God. En die daarom lijden onder de onverschilligheid van de overgrote meerderheid. De band met de Heere is bewaard. Hun leven wordt door Hem bestempeld. En dat gaat nog eens letterlijk gebeuren ook. Door die zevende man, met die schrijfkoker, met pen en inkt dus. Dat neemt niet weg dat Gods oordeel doorgaat. Ze houden de Heere God niet tegen. Want als de diepere gedachte van de meerderheid onder het volk zo ver gekomen is, dat je maar net doet alsof God er niet is. En als God er niet is, dan ziet Hij immers ook niets. En dan kun je gewoon jezelf tot een wet zijn. Je laten leiden door je eigen wil. Je eigen lusten en begeerten. En God. Wat God? Waar is Hij dan nog? Ik merk toch helemaal niets meer van Hem. Dus. En dan ineens, dan is Hij er wel. Gods openbaring. Ja, in Christus komt Hij er aan. Zoals beleden. Om te oordelen. Ja, want dat is de taak van het Lam. Lees maar na, het einde van Openbaringen 6. En we houden er rekening mee. Of toch niet? Die stillen in de landen in ieder geval wel. Gods barmhartigheid blijkt een grens te kennen. En het komt erop aan of we werkelijk in het geloof geleefd hebben. Dit geloof dat gestempeld is door die andere naam, die ene naam. Waar leven in zit en uit voortkomt. Zaligheid onder de hemel gegeven, bedoeld voor de hemelse heerlijkheid, Jezus Christus. Maar daar gaan ze, die zes verdervers. En Ezechiël heeft het gevoel dat hij als enige overblijft. De stad Gods. Nou ja, stad Gods. Ach, Heere, Heere. Zult u dan ook nog dat overblijfsel verdelgen? Huiveringwekkend beeld immers. Hier in Ezechiël. Maar als we zien hoe de Heer Jezus erover spreekt in het evangelie, huiver je ook. En als we meegenomen worden in Gods openbaring op Patmos, is er dan ook nu niet alle reden om uit te roepen, ach Heere, Heere, is er dan helemaal geen mogelijkheid meer voor behoud? Moet dan echt alles en iedereen omkomen, ook al is het uw rechtvaardig oordeel? En zie. Vers 11. De man met dat linnen kleed aan. En die schrijverskoker aan zijn riem. Is er ook nog. De zevende man. Hij maakt het getal vol. Hij is er ook nog en hij heeft zijn opdracht gedaan. Die zes verdelgers die hebben hun werk moeten doen, maar niet zomaar zonder meer iedereen. Eerst was die schrijver voor hen uitgegaan met pen en inkt. Om tekenen aan te brengen op voorhoofden van mensen. Mensen
die zuchten, die verdriet hadden, die leden aan de kerk, die riepen tot de hemel vanwege alle goddeloosheid onder Gods verbondsvolk. De stillen in de stad. Kennelijk waren ze toch niet zo stil. Tenminste, niet richting de Heere God. Voorbidders gevraagd. Dat hebben we nodig. Ook in onze steden. En dit is kennelijk tekenend voor ware gelovigen. Te midden van een anti-goddelijke samenleving. Voorbidders. Met geweld en dwang brengen wij mensen en een kerk niet tot de gehoorzaamheid aan onze goede God. Alle goed bedoelde acties vaak ten spijt. Niet door kracht, nog door geweld. Nee, even iets anders. Voorbeden gevraagd. Dat is immers een geestelijk werk. Voor de wereld, in gebed. Voor ons volk. Voor onze kerk. Voor ons gemeente zijn. Leg uw dagelijkse gebeden er eens naast, gemeente. Hoe zit dat? Met ons geloofsleven? Als er al geloof is? Tekenend voor het ware geloof. Of het gebed verhoord wordt op de wijze zoals wij het bidden, dat is aan God. Het kan ook wel eens tijd zijn bij God voor Gods oordeel, zoals hier. Maar daar beslissen wij niet over. In de profetie van Amos kunnen we bijvoorbeeld lezen dat de Heere zijn oordeel op het gebed intrekt. Maar hier in Ezechiël 9 is het anders. Wij weten niet waar de grenzen van Gods geduld liggen. Wat wij wel weten, is dat de Heere God te midden van zijn oordeel ook mensen wil behouden. Mensen die getekend zijn voor het leven, het eeuwige leven. Hoe dat kan? Vanwege een andere voorbede. Ons heil, ons behoud, gemeente, dat hangt immers af van die andere voorbede van hem die het voor ons wilde opnemen. De priester uit Johannes 17. Die leert ons zijn gebed. En hij bidt nog steeds, gemeente. Daar wordt ons leven dan ook op gericht. Als het goed is. Daar wil de Heere vanavond ons hart en leven op richten. En ziet het lam. Hij bidt. Nog steeds. En steeds maar weer. Christus voor het aangezicht van zijn vader als hoge priester. Vader, vergeef het hun. Door mijn bloed. Dat is Christus inkt. Gemeente, we zijn een beetje bijbelvast hopelijk. Hè? Zien we de lijnen lopen in de schrift hier. Vanuit Ezechiël 9. Eerst terug in de schrift. Want als je dit hier leest, hoe die zevende man zijn werk moet doen, dan moet je toch gelijk ook denken aan de uittocht uit Egypte, de laatste plaag. Toen moest immers ook de verderfengel voorbij gaan aan de huizen waar de Israëlieten het bloed van dat lam gesmeerd hadden aan de deurposten. De verderfengel zou in die gezinnen, in die huizen, niet de eerstgeborene doden. Als men maar binnenbleef, schuilde achter het bloed. Zo werd er scheiding gemaakt tussen het heidense Egypte en Gods verbondsvolk Israël. Ja, wat zien we hier? Hier gebeurt het binnen het verbondsvolk. Gods scheiding gaat hier dwars door het verbond heen. Dat is heftig. Allemaal verbondskinderen. Maar hij zegt wel, trek door. Ja, ik zal mij een overblijfsel ook nog laten. Er loopt er nog een andere lijn door de schrift helemaal naar het einde. De openbaring van Johannes. Dat zien wij in die Godsopenbaring, hoofdstuk 7... Vier engelen moeten daar gaan om Gods oordeel uit te voeren. En dan komt er in Openbaring 7 nog een extra engel. Het lijkt wel eens hier. Die zegt, wacht nog even. Ik heb hier namelijk het zegel van de levende God. Eerst moeten die dienstknechten van God, dat zijn in de openbaring de getrouwe gelovigen. Eerst moeten die ware gelovigen dit zegel ontvangen aan hun voorhoofd. En dan pas verzegeld met Gods zegel, het bloedzegel van het lam. Zo zijn ze veilig. Jawel, zij zullen nog wel getroffen worden door de vijandschap van de antichrist. De Heere God maakt ons in het geloof niet immuun voor de aanvallen van de duivelse kant. Het geloof kent strijd. We zijn hier immers beneden een strijdende kerk. Al is het dat hij tegelijkertijd bescherming en strijdkracht erbij schenkt. Maar voor één ding hoeven we geen angst meer te hebben. Die oordelen van God zal hen niet meer treffen. Tenminste, niet in die zin dat het voor een eeuwige ondergang zorgt. Die verderfengel van God, gemeente, die zal ons niet meer kunnen raken. Als we maar getekend zijn met het teken van Gods genade. Zijn zegel erop. Christus inkt. En bestempelt dat ons leven? Want zo wil de Heilige Geest door het woord ons leven nog steeds verzegelen met het zegel van de verzoening. Daarom zijn we hier immers onder de bediening van de verzoening. En dan zijn we er niet voor niets. Want de Heere deelt uit zijn zegels door de bediening van het woord, omdat zijn oordeel eraan komt, hij zelf eraan komt. Maar hij niet wil dat iedereen erdoor voor eeuwig ten onder gaat. En daarom de troost uit Ezechiël 9 en Openbaring 7. De Heere wil ons laten schuilen achter het bloedteken van het lam. Op grond van de voorbeden van het lam. Oftewel, alles ligt in Christus. En de Heilige Geest wil er ons van verzekeren dat we niet ten onder zullen gaan in de grote verdrukking. Want de Heere kent de zijne immers. Dat geeft vertrouwen. Verzegeld. Zeker wetend. Ik mag van hem zijn. Gekocht. Duur gekocht. Met zijn bloed. Dat was de prijs. Maar daarom voor eeuwig beschermd. En ik zag en ziet, Openbaring 14. Het lam stond op de berg Sion. En met hem hoorde ik het getal van 144.000. Alweer een vol getal. En wat zie ik? Ze hebben allemaal iets op hun voorhoofd geschreven, staat er. De naam van zijn vader. Kijken we mee in dat hemels gezicht, Gods openbaring vanavond. Zien we het? Zien we onszelf daartussen staan? Wat een genade. Die koker met inkt aan de riem van de zevende man. Hij blijft maar inkt geven. Bloed geven. De Heer wilde het laten gebruiken om zijn eigen naam te schrijven. Op voorhoofden van mensenkinderen, zoals Ezechiël hier het boek doorgenoemd wordt, kinderen van Adam. Op voorhoofden van ons soort mensen dus, gevallen mensen. Zo drukt zijn naam het stempel op ons leven, gemeente, als het goed is. Dat wil de uitwerking zijn van Gods rijke verbondsbelofte. Hem vertrouwend in geloof en aanbidding. Ons hoofd door hem gestempeld. Ons denken en van daaruit ons handelen. Heel ons leven dienen van God. En van het lam. Dit is mijn enige troost. Met lichaam en ziel, heel mijn hebben en houden. Het eigendom van mijn zaligmaker. Verzekerd door de Heilige Geest. Dat wij kinderen Gods zijn. Wat een troost. Wat een bemoediging. Wat een genade, gemeente. Dat de Heere God ons zo wil adopteren. Aangenomen kinderen. En het oordeel? Ja, dat komt eraan. Die zes man met hun verpletterend wapen, zij komen erachteraan. Onherroepelijk. Maar door het oordeel heen. Toch veilig. Jawel. Maar dan wel op deze ene manier. Net doen alsof de Heere God ons land, ons volk, ons leven, onze kerk verlaten heeft. En maar denken dat hij er niet is. En daarom ons ook niet ziet. En doorziet. Dat heeft geen zin. Dat kan je alleen maar erger veroordelen in zijn oordeel, zoals de Heer Jezus het moet zeggen. Wee u, Bethsaida. Want je hebt het geweten. En als het in het buitenland was gebeurd, onder de heidenen, dan hadden ze geloofd. Maar u, als verbondskinderen, Ja, dat is het woord van Jezus. Het zal u erger vergaan in de dag van mijn oordeel. Maar daarom juist. Schuilen achter de inkt van Christus. Zijn eigen bloed. Dat is het leven. Dat is de geloofspraktijk. En daarom doopt hij met zijn pen nog steeds in zijn inkt, door de bediening van zijn woord. En stempelt hij. Wil hij dat ook vanmiddag, vanavond weer doen. Hoofd voor hoofd, hart voor hart. Wat een genade. Wat een troost. Buiten hem leven. Zonder zijn bloedteken? Nee, dat wil je toch niet meer. Leven uit zijn voorbeden. Vertrouwend op zijn borgwerk. Dat alleen geeft uitzicht. Al is het door Gods oordeel heen. Toch behouden. Want met het bloed van het lam kan Gods vadernaam zelfs weer op mijn voorhoofd geschreven staan. Is dat nou geen genade? Gode zij alle dank. In de eeuwigheid, in alle volheid. Door het lam. Amen. Zingen wij gemeente nu op Psalm 68 en daarvan de versen 1 en 2. De Heere zal opstaan tot de strijd, dat is de ene kant. En vers 2, maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Dat is de andere kant, Psalm 68 vers 1 en 2.
Thank you.
Laten wij de Heere danken en bidden. Heere, we kunnen u niet genoeg danken. Als wij zien hoe groot uw goedgunstigheid is, uw genade, uw barmhartigheid. Dat u zo met mensen zoals wij van doen wil hebben. En als wij moeten belijden voor u, onze stad is niet anders dan het Jeruzalem van toen. Dat u toch nog, als die zevende man, die het getal volmaakt, in alle volmaaktheid, wil schrijven. Ja, dat u, Heere, de Heilige, de Heerlijke, uw vadernaam wil schrijven op onze voorhoofden. Getekend voor het leven. Het kan alleen maar door u, Heer Jezus Christus. Want wij kunnen u alleen maar schuld aanbieden. Daarom bidden wij u, o Heiland. Wil zo ook voor een ieder van ons, niet één uitgezonderd, voorbeden doen voor het aangezicht van uw Vader. In de wetenschap dat uw woord de waarheid is, zoals u zelf gebeden hebt in Johannes 17. Dat de Vader u altijd hoort. Wat een troost is dat, om u zo te weten in de hemel, als onze voorbidder. En wil dan ook onze voorbeden overnemen, als wij u bidden voor ons land, voor ons volk, voor onze kerk, voor ons als gemeente, voor ons persoonlijk leven. Waar wij ook leven te midden van een samenleving waar steeds minder naar u gevraagd wordt en naar uw wil, naar uw mening. En we alleen maar onszelf achterna rennen en vol zijn van alles wat ons aangeboden wordt buiten u om. O Heere God, vervul ons door uzelf. Dat is pas echt vol. Dan blijft er nooit een leegte over. Maar dan zal het ook eindigen in die volheid van u. Dat we daar nu ook naartoe leven, Heere God. Ons daarom gedenken in uw goedheid. En zo, in alle stilte, een evangelist zijn in onze omgeving. In wat we uitstralen naar onze omgeving. Van de genade van u. Zoals het was later. In die eerste gemeente in Jeruzalem. Heere, laat ons zo genade vinden bij het hele volk. En laat daardoorheen dan u alle eer krijgen die u zo waard bent. O Vader, Zoon en Heilige Geest, ga zo ons voor met uw heiligt. Door het verdere van deze week, laat uw woord met ons meegaan. En laat ons steeds maar weer schuilen, alleen maar weer schuilen achter uw bloed. Dat is verzoenend. Dat is heiligend. Zo is het. Tot ere van uw grote naam. Dat danken en bidden wij u. Onverdiend. Enkel maar. Omwille van het Lam. Amen. Zingen we gemeente tot slot de lofzang uit Psalm 117. Looft, loof de Heere, gij heidendom, gij volken prijs, zijn naam alom. Psalm 117 is onze slotzang. Gemeente, zowel hier als degene die thuis met ons verbonden zijn, verheft uw harten nu op tot God, ontvangt zijn zegen en ga daarna heen in zijn vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Yeah.